En zo komen wij bij Psalm 120. Het is wel verbazingwekkend natuurlijk, maar we zijn er dan toch terechtgekomen. Psalm 120. Een lied Hamma'alot. Een lied Hamma'alot. En dat blijft voorlopig zo. Want in de volgende 15 psalmen, dat wil zeggen psalm 120 tot en met psalm 134, beginnen allemaal met deze uitdrukking. Een lied Hamma'alot. 15 psalmen op de graden. Ik weet niet of het ooit ergens zo vertaald is, maar dat zou het moeten zijn. Men kan er verder trouwens eigenlijk niks mee, want het is zoals altijd met die aanhef, die diverse titels van de diverse psalmen, dat men nooit een goed raad mee weet. De makkelijkste oplossing die komt eigenlijk uit de Anglo-Saxische wereld. Dat is dat deze moeilijke termen de titels zijn van melodieën. Want in de Anglo-Saxische wereld worden van ouds geestelijke liederen geschreven. Dat wil zeggen, de tekst wordt geschreven op de wijze van de een of andere melodie. En die melodie heeft dan ook een naam. Ik was er niet op bedacht, anders had ik even zo'n zangbundel meegenomen. Want in zo'n Engelse zangbundel vind je dan niet alleen een index op de eerste regels der liederen, dan wel eerste regels der koren van de liederen, maar ook een index op de melodieën. Dat is verschillend. Sommige teksten worden gezongen soms op twee of nog meer verschillende melodieën. Ik weet niet of je dat verschijnsel kent. Wij zongen vroeger uit de bundel van Voorhoeven. Later was dat van Medema, maar dat was de bundel van de vergaderingen, zeg maar. Vergadering van geloven. En van oudsher werden daar geen muziekinstrumenten bij gebruikt. Dat mocht niet. Bij ons wel, maar bij de gesloten broeders was dat bij mijn weten verboden. Ik heb daar nooit een orgel of piano aangetroffen. En wij waren dus heel erg onorthodox, want wij hadden zelfs een piano thuis. Dat zit hem in de vrijzinnige achtergrond van mijn moeder. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Want het had natuurlijk een harmonie moeten wezen, dat weet iedereen. Hè? Maar goed, die hadden wij ook wel, maar dat was een klein kofferorgel, dat weet u. Dat is zo'n ding, weet je, daar ging je mee op straat. Maar vooruit. Maar uit die bundel van Voorhoeven, daar werden liederen gezongen op heel andere melodieën dan die erbij afgedrukt stonden. En soms werd het ook meegedeeld. Laten we dat lied zingen op de wijs van, en dan werd er nog een ander nummer opgegeven. Zo gingen die dingen. Vond het verbazingwekkend in de tijd, maar dat komt omdat het allemaal een beetje bij elkaar geschraapt was, die liederen uit Duits ook, veel. En uit Engeland. En er wordt wat omgerommeld met melodieën. Ja. Maar ja, ik heb nooit meegemaakt dat iemand zei, laten we dat en dat lied zingen op de wijze van het roodborstje, tik tegen het venster, tik, tik. Laat mij erin. Niettemin deden we dat wel. Want het lied heette Daal als in tijden van als op ons neer. Heilige Geest. En zo waren er nogal wat van die liederen, hoor. Johannes de Heer deed dat ook. Hè. Die gebruikte soms ook bestaande melodieën. Soms kwam het heel ongelukkig uit. Maar dat maar even te zeggen. Maar zo redeneert men dat dan ook weg. Zo'n Hamma'alot. Maar Hamma'alot, dat betekent wel de graden of treden. Er kan ook nog stappen, treden, graden. Niveaus. Maar dat kan natuurlijk ook de titel zijn van een schilderij. Ik roep eerst wat geks. En daarna zegt hij, dat is wat lastig voor een lied. En dan zeg ik, nou ja, het kan ook de titel zijn van een muzikale compositie natuurlijk. En dan wordt het idee dat je onder een paar regels alles een toontje hoger moet gaan zingen. Graadje hoger, stapje hoger, halve noot hoger en zo totdat je rond bent. Wordt nog wel eens gedaan. Ik vind het muzikale armoe, maar toe maar. Maar het wordt wel gedaan, ja. Zo, ik weet het dus niet. Men weet het niet. Het is heel veel top over wat zou dit in vredesnaam kunnen betekenen. De enige verklaring die ik ken, als het een verklaring is, ik zeg het ook met terughouding, wie ben ik? De enige verklaring die ik ken, die ik enigszins zinnig acht, is die van dokter Boulanger. En die zegt, dit zijn 15 graden, 15 psalmen op de graden. Maar graden komen wij in de Bijbel tegen op de zonnewijze van Achas. In de dagen van diens zoon overigens, Hiskia. En daar was wat mee met die graden, dus dit woord, graden. Met die graden op de zonnewijze, dat waren er weliswaar niet 15, waar het bijzonder over ging. Het ging over 10 graden op de zonnewijze. Maar het had wel van doen met 15 jaren, toch 15, die Hiskia aan zijn leven aangeplakt kreeg. Zodat hij alsnog de wedstrijd kon winnen. Nee, we hadden het niet over PSV, broeder. Nee. Maar extra speeltijd bedoel ik. Hij zou doodgaan, was het idee. Hij had waarschijnlijk gewoon de pest. Zweren. En dat werd een hele toestand. En daar werd voor gebeden, er werd Jesaja bij geroepen en weet je veel wat allemaal. En toen kreeg hij een teken. En de teken was dat de schaduw op de zonnewijzer 10 graden terugging, achteruit. Of die nou meteen terug sprong, of dat hij daar ook nog tijd voor nam, dat weet ik niet. Dat is me niet helemaal duidelijk geworden. Maar 10 graden. Dat wil zeggen, dat is zoiets als de klok 40 minuten. 10 graden is 40 minuten. Er is altijd wel een wiskundige die het even uitrekent. 10 graden is 40 minuten. Dus de tijd wordt 40 minuten teruggezet. Als teken. Hiskia was ook niet achter, die zei dat de schaduw vooruit gaat. Ja, dat gebeurt altijd wel. Maar dan kun je ook wachten. 40 minuten is die 10 graden vooruit. Nou goed, maar schaduw terug, dat zou pas een wonder wezen. Nooit. En dat teken kreeg hij dus. Het wordt in ieder geval vermeld in Jesaja 38. Nou ja, niet alleen daar, maar... Het is ook in 2 Koningen, geloof ik. Ja? 2 Koningen 20, ja. Maar ik heb hier Jesaja 38, waar dat staat. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. Dat ik de bevolking altijd toch lees uit Jesaja en niet uit 2 Koningen. Dat zit hem niet in het verslag, maar zit hem in de locatie waar het verhaal verteld wordt. In Jesaja is een boek met... Eigenlijk alleen maar profetieën. Nou ja, er wordt er nog net vermeld dat hij 2 zonen kreeg. Maar voor de rest... En daar worden profetieën aan opgehangen, dus vraag maar weer. Maar voor de rest zijn profetieën. Alleen hier in Jesaja 38 kreeg hij ineens een geschiedenis van Hiskia. Dat betekent dat die geschiedenis dus... onderdeel wordt van de profetieën van Jesaja. En dat de gebeurtenis in zichzelf profetische betekenis heeft. Daarom prefereer ik hem te lezen uit Jesaja 38. De wondere genezing van Hizkia, die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, onze profeet dus, kwam tot hem en zei tot hem: alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hizkia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere en hij zei: och Heer, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met overkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hizkia weende gans zeer. En toen geschiedde het woord des Heeren tot Jesaja, zeggende: ga heen en zeg tot Hizkia, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen. Hij krijgt 15 jaren extra. En ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, want dat was hier aan de hand eigenlijk, hè. Eerlijk wist hij met Assur. Assyrië, dat de 10-stammenrijk totaal onder de voet gelopen had en afgevoerd voor wat er nog van over was. En het 2-stammenrijk leek ook aan de beurt te zijn, meteen. Maar dat werd dan nog gered. Dat wil zeggen, het rijk, het grootste deel van Juda, van het 2-stammenrijk, werd trouwens ook weggevoerd naar Assur. Zijn we nu vergeten, maar het is wel zo. Maar Jeruzalem wordt gespaard en dat is wat hier in die voorgaande hoofdstukken vermeld wordt. Maar, en dus staat hier, ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mits schades deze stad, Jeruzalem, en ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van de Heere, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw der graden die met de zon in de graden van Achas zonnewijzer nederwaarts gegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. Dit is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die zij nederwaarts gegaan was. En helemaal precies weten we dus niet of hij zomaar in één klap 10 graden teruggegaan is, of eerst 10 graden achteruit gelopen is en toen alsnog dus weer 10 graden vooruit. En met welke snelheid zou ik u ook niet kunnen vertellen, dat weet ik niet zeker. Maar het idee is toch, om het eenvoudig te houden, dat kan iedereen begrijpen, dat die 10 graden dus een keer overgedaan werden. Die heeft de zonnewijzer, de wijzer, heeft de zonnewijzer dus alsnog doorlopen. Het is net zoals als de klok 40 minuten terugzetten en dan moet je er nog een keer doorheen. Zo gaat dat. Nou ja, wij doen die dingen regelmatig. 2 keer per jaar doen we die dingen met de klokken. 1 keer vooruitzetten en daarna zetten we hem weer nu terug. Een beetje geklungeld met de tijd. Sinds Einstein moet het allemaal maar kunnen, een beetje klungelen met de tijd. Maar vooruit maar weer. Maar dat dit kan, dat hij zo'n schaduw teruggaat, dat weet u, dat kan helemaal niet. Nou ja, in het wereldbeeld dat ik meen te kennen uit de Bijbel, is het redelijkerwijze goed te doen. In het gangbare Copernicaanse stelsel, dat wij allemaal geacht als worden als wetenschappelijk te aanvaarden, is het eigenlijk niet mogelijk, is volstrekt onmogelijk. Omdat er dan veel te veel massa verschoven moet worden. Maar goed, ik ga dat maar niet verder uitleggen hoe dat dan precies zit. Maar het idee is gewoon dat schijfje, dat zonnetje daar, dat is een iets kleiner was dan zo. Dat die zon daar, die wordt gewoon eentje teruggezet en zo. En alle sterren waarschijnlijk ook dan dus. Het hele hemelse wereldbeeld wordt een eentje teruggezet. En daar merk je op aarde verder niks van. Hè? Nee. Maar goed, het is heel onwetenschappelijk wat ik u nu allemaal sta te vertellen. En daarom vind ik het ook zo leuk om het te doen. Want ja, we hebben er goede gronden voor in de Bijbel. Het is gebeurd bovendien, die zon heeft ook wel eens een heel etmaal stilgestaan. Boven, waar het maar was ook alweer.
Waar
Dal van Ayalon. Ja, ik zeg Gibeon, maar dat was niet zo. Maar het zijn altijd lui hier die categorisatie gehad hebben, die weten dat. Van Ayalon, ja. Het is al eens eerder vertoond, zoiets. En, het had al, en die dingen hebben van doen met de, laat ik zeggen, met een afwijking van de normale voortgang van de tijd. Wat zeg ik toch voor geks. Maar daar even mee van doen, ja. De tijd stond even stil, noemen we dat. Dat kan niet, zeggen we, maar het is wel zo. Het is ook wel gebeurd. En tijd is bovendien een rekbaar begrip. Maar ik wou het er maar niet verder over hebben hier nu vanavond. Of dit soort dingen. Want het doet er ook niet zoveel toe. Wat het toe doet, is dat een stuk tijd uit het leven van... Dat een stuk tijd aan het leven van Hiskia wordt toegevoegd. Het was zijn tijd. Wij zeggen wel eens, ja, als je tijd nog niet is, dan ga je niet. Of als je tijd is, ga je wel. Dan moet ik zeggen, nou, dan kennen wij voorbeelden uit de Bijbel, waaronder hier, dat het toch Hiskia zijn tijd was en toch ging hij niet. Dus ja, dat is allemaal van die vreemde opvattingen, hoor. Maar vooruit, hij kreeg er nog 15 jaar bij. Of hij er blij mee geweest is, aanvankelijk wel. In die 15 jaar, heb ik gelezen, heeft hij nog zonen gekregen, waaronder Manasse, en dat is de meest goddeloze koning geweest die het twee stammenrijk ooit gehad heeft. Dus ja, erg vrolijk is dat ook nou weer niet eigenlijk. Maar vooruit maar, laten we het daar dan ook maar niet over hebben. Waar het over gaat is dat waar een einde zou komen aan zijn leven, bleek dat toch niet het geval te zijn. In dat verband wordt er gefiddeld, dat heet fiddling, in het Engels fiddling. Met excuses aan alle vioolspelers, maar dat heet, ja, fiddling. Dat heet, er werd gerommeld, om zo te zeggen, met de tijd. En wat Boulanger hiervan zegt, dat is ongeveer dit. Oh, wacht even, ik moet even kijken, want er stond nog wat, toch? Want Hiskia meldde nog het een en ander. Nou, dan zie ik het niet. Zie ik het niet. Hij had het over mijn lieder. Ja, vers 20. Vers 20. De Heere was gereed om mij te verlossen. Of gewoon, de Heere was om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen. Daar, ik ben de King James daar, hè? Oh, je hebt Boulanger daar. De... Ik meen dat dus dat daarom zullen we mijn liederen zingen met snarenspel. Daarom zullen we my songs, mijn liederen zingen. En hier in het Nederlands staat er, daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen.
Hè?
Sing my songs, ja, dat is het probleem, want toen heeft men gedacht, van ja, my songs, Hiskia heeft toch niet zijn eigen liederen gemaakt? Ja, maar het staat er wel. En na Boulanger zijn verklaring, die my songs, mijn liederen, dat zijn dan 10 psalmen van de 15 psalmen Hamaaloots. Want de 15 psalmen die zo heten, een lied Hamaaloot, op de graden, die 15 psalmen, daarvan zijn er 10 naamloos. En Boulanger zegt dan, die zijn van Hiskia, mijn liederen. En de andere 5, daarvan zijn er 4 van David. En 1 van Salomo. Dat zijn er bij elkaar 15. Het gaat nog verder. Dat mag je bij Boulanger trouwens ook wel verwachten, want die is erg systematisch. en deelt ons dat ook mee. Hij zit er trouwens heel dik, was compleet naast me. Ik vind deze toch wel de moeite waard om te vermelden. Wat wij vinden is namelijk dat deze 15 psalmen uitdrukkelijk verdeeld worden in 5 keer 3 psalmen. Dat kan je zo herkennen hoor, als je er niet naar zoekt, zo valt het je niet op. Maar als je gewoon kijkt naar hoe die 15 psalmen bij elkaar horen op grond van de aanhef, dan kom je er vanzelf achter als je er wat serieus zoekt. Namelijk, het zijn groepen van 3, waarbij de eerste van de 3, dat is dus in dit geval ook gewoon psalm 120, spreekt over wat we dan maar noemen verdrukking en benauwdheid. De volgende, de tweede van de groep, is dan altijd over Jehovah brengt uitkomst, de Heere verlost of zoiets. En in mijn Bijbel staat dus boven Psalm 121, God is de getrouwe bewaarder van zijn volk. Het is wat lang geformuleerd, maar dat is wat het is dus, hè. En dan de derde uit de reeks, dat is dus nu Psalm 122. De derde uit de reeks is dan, gaat dan over de zegeningen van en de vrede voor en over Sion. Jeruzalem, het koninkrijk, wat het maar is. Dus groepen van 3 psalmen. Die 3 psalmen, de eerste gaat over de ellende. De tweede gaat over de uitredding uit de ellende. En de derde gaat over het eindresultaat en de status quo die daarmee bereikt is. Hebben jullie? Dat krijg je 5 keer, want psalm 123 is weer ellende. En dan psalm 124, de verlossing daaruit. En psalm 125, dat die verlossing tot stand gebracht is, enzovoorts. En het gaat dus weer over de berg Sion die niet wankelt, maar blijft in de eeuwigheid, enzovoorts. Eindresultaat. En dat bij elkaar dus 5 keer. En dan ben je in psalm 134, het zijn allemaal korte psalmen. Maar ze horen dus zo bij elkaar. En elke groep van 3 is op dezelfde wijze opgebouwd. Dat is 1. En het andere is dat de eerste groep van 3, daarin vind je psalm 120 is anoniem. Psalm 121 is anoniem. En psalm 122 is van David. En als Boerenzer gelijk heeft, zijn 120 en 121 dus psalmen van Hiskia. Betekent niet noodzakelijk dat hij ze echt zelf geschreven heeft, uiteraard. Ik kan er ook zijn personeel voor gehad hebben, een hofdichter of een dichter des vaderlands, of weet je veel wat ze voor het doel hebben uitgevonden. Dat weet ik niet, maar het staat op zijn naam dan. Hè. Mijn liederen, zei hij. En als dat letterlijk genomen moet worden, dan is dit de enige oplossing. Mijn liederen. Dat is de eerste groep. De tweede groep gaat net zo ongeveer. Dat wil zeggen, 123 is anoniem, 124 is van David en 125 is anoniem. Dus de tweede groep is er 2 van Hiskia en 1 van David, net zo dus. Dan krijg je de middelste groep, de derde, de middelste. Dat is psalm 126 is anoniem. 127 is van Salomo. En het is echt de middelste uit de hele reeks bovendien ook nog. Is van Salomo. En 128 is weer anoniem. Klopt echt. En de volgende groep is 129, 130, 131, 129, 130, die zijn weer anoniem. En 131, de rust, berusting staat erboven, is weer van David. En dan heb je nog 132, 133, 134, waarvan de middelste 133 van David is. Dus het is toch tamelijk goed gestructureerd, het hele geheel. En onder alle omstandigheden gaat het dus over wat ik noemde dus straks verdrukking en benauwdheid. Maar het is altijd de Heer die uitrijdt. En dan komt het eindresultaat tot stand. Verwijst altijd naar het koninkrijk. En in het bijzonder naar Sion. Dat is het meest opmerkelijke. En dat is natuurlijk Jeruzalem en daarmee het koninkrijk. Je kan hem trouwens ook moeilijk missen. Want meteen in die eerste reeks, eerste groep van drie, ben je dus bij 120, 121 en 122. En 122 is die psalm over de Jeruzalem. Onze voeten staan, zijn staande in uw poort, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, enzovoort. De stoelen van het huis van David, bid om de vrede van Jeruzalem. Die psalm is het. Enzovoort. Dat is toch tamelijk bijzonder ook onder de psalmen, dit soort woorden. Dus je kan het niet missen, maar het herhaalt zich een paar keer in die volgende reeks die hier komt. En dat zijn dingen die passen heel aardig bij de omstandigheden van Hizkia. Begrijp me goed, een van de problemen bij het bestuderen van de psalmen is altijd dat men probeert te achterhalen niet alleen wie hem geschreven heeft, terwijl ik altijd zeg, ja, als er niet bij staat, zal het toch ook niet interessant voor ons zijn. Hoef het kennelijk niet te weten. Maar ja, het is geschreven, je wil weten wie het geschreven heeft. Dan zeg ik altijd, nou, de Heer zelf, het is het woord van God. Dus vind ik voldoende antwoord eigenlijk wel. Maar men wil dat weten en dat hangt samen met de inhoud van de psalm, want aan de inhoud van de psalm men te kunnen afleiden eventueel wanneer de psalm geschreven is en onder welke omstandigheden. En als je dat hebt kunnen vaststellen, dan heb je ook een indicatie voor wie hem dan geschreven moet hebben. Ik bedoel, als die ellende van psalm 120 bij die valse tongen en valse lippen uit vers 2, als dat samenhangt met wat staat erbij, 1 Samuel 24, dat is toch die toestand rond die Doeg. Nou ja, doet er ook weinig toe, maar als het daarmee samenhangt met die geschiedenis, ja, dan weet je, dan gaat het dus, dan is het dus David die psalm geschreven heeft, enzovoort. Maar moeilijker wordt het natuurlijk met woorden als, en dan ben ik nog steeds in psalm 120, met woorden als vers 5, o wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mezeg, dat ik in de tenten Kedars wonen. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Ik ben vreedzaam en als ik spreek zijn zij, denken zij of zijn zij aan de oorlog. In welke historie moet je dat plaatsen? Dan wordt het toch heel moeilijk. Maar het is ook wel een beetje een misverstand dat je dat in de historie moet plaatsen. En dat is samenhang met de oorsprong van de psalm. Want de psalm kan net zo goed profetisch van aard zijn en spreken dus over nog toekomstige omstandigheden waarin Mezeg een rol speelt of waarin Kedar een rol speelt. Dat hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn toen de psalm geschreven werd. Dit is het woord van God. Het is per definitie dus profetie. Want profetie gaat niet per definitie over de toekomst. Profetie is per definitie het woord van God. En dat God in het algemeen in het bijzonder spreekt over de toekomst, dat is ook waar. Dat staat ook in de Bijbel. God is die God die de toekomst openbaart. Vandaar dat ik altijd geïrriteerd ben als ik met iemand wil praten over dat wij de toekomst moeten leren kennen en zo. Dat hoor ik vandaag trouwens onderweg. In de auto meen ik ook nog over werk aan de toekomst. Op school en zo, de toekomst. Oh, dat had met het schrijfonderwijs te maken of zoiets. Dat de kinderen niet meer kunnen schrijven. Nou, de ouderen ook niet hoor. Maar zoiets. En dat moest dan natuurlijk, dus het hoeft allemaal niet meer, het schrijven. Soms. Motoriek heeft het niemand meer. Hè? Ja. Verschrikkelijk. Maar goed, laten we ons niet mee bezighouden nu. Maar de toekomst. Wij hebben geen toekomst, wij kennen geen toekomst. De toekomst is morgen en als dat komt, is het het heden. Dus dat bestaat helemaal niet. Toekomst is dat wat God weet en ons bekend maakt. En dat scheelt een mooi stuk voor ons in ons leven, omdat het ons perspectief geeft. Uitzicht, ja. Maar goed. Wij weten dus niet wie het geschreven heeft dan officieel en we weten ook de omstandigheden niet. En als het Hizkia was, weet ik ook niet wat hij te stellen heeft gehad met Kedar. Kedar stamt van Ismaël. Is een broedervolk dus. En dat de Israëlieten zo nog wel eens wat te stellen hadden met de broedervolken, speciaal met Ismaël en Esau en Doeg en Edom. En met de Indianen. Met de Nabateeën. Met de Navajo's, dacht ik. Maar dat moet ik een andere keer vertellen, niet hier. Las ik van de week de Navajo's, Indianen. Waarvan men zegt, dat heeft men geen genetisch onderzoek naar gedaan, schijnbaar. En dan zegt, nee, die komen zeker uit Azië. Die moeten van de andere kant van de Bosporus gekomen zijn. Die komen zeker uit Azië. Nou, of ze over de Bosporus gekomen zijn, weet ik niet. Want je kan ook de andere kant langs, hebben ze mij verzekerd. Maar dat ze uit Azië komen, wist ik al langer. Want ja, Navajo's, die stammen van Nebajot, toch? Je schrijft gewoon die namen op in het Hebreeuws. Want ze staan in het Hebreeuws in de Bijbel. Nebajot. Dan krijg je de Nabateeën, eventueel. Die van Petra, weet u wel, die Nabateeën. Maar dat is familie van de Navajo's, de Indianen. Bepaalde groep Indianen overigens in Amerika. En dat ik daar zomaar bij kom is omdat heel wat Kedarieten ook terug te vinden zijn in Noord-Amerika. Ook Kedar. Maar goed, dat moet ik je allemaal niet vertellen natuurlijk. Hè. En, toch. Ja, ik vind het wel mooi om te weten. Maar natuurlijk... Maar ja, wanneer komt het dan door? Nou, vandaag even dus, de tenten van Kedar. Maar Mezeg kent u ook, hè? Dat is van Moskou. Maar die stammen niet van Ismaël. Sterker nog, die zijn ook niet Semitisch. Mezeg is van Jafet. Dat is weer een hele andere categorie. Ergens ten noorden van Israël. Maar het zijn wel categorieën waardoor Israël bedreigd werd in het verleden. En ook zal worden in de toekomst. Dat geldt voor Kedar ook, want het is de islamitische wereld, op zijn minst een deel daarvan. En we weten van Mezeg. Nou ja, we weten niet veel van mij, zeg maar. We weten ervan dat die genoemd wordt in Ezechiël 38 en 39. En dat die lui nog een flinke rol gaan spelen. Nou, flink. Een grote rol spelen zullen in de 70ste week van Daniël. En zelfs nog na de 1000 jaar. Wanneer opnieuw Jeruzalem bedreigd zou worden. Na de 1000 jaren, want de 1000 jaren, dat is niet de lengte van het Rijk van Christus. Hoezeer wij ook aan de uitdrukking gewend zijn, maar het is niet zo. 1000 jaren is de 1000 jaren van het binden van Satan. En die 1000 jaren eindigen dus als Satan wordt losgelaten na 1000 jaren. Er staat gewoon zwart op wit hoor, er is niks uitgelegd aan. Er staat gewoon zwart op wit in openbaringen, wat is het, 20? En dan zal hij de volkeren verleiden. En dan gaat het weer over Gog, Magog, Rosmezeg, Mezeg, en Tubal enzovoort. Het zijn Oost-Europese, Javetitische volkeren die Jeruzalem alsnog zullen bedreigen. En waar gaat het hier over? Men tellen Psalm 120, 121 en 122 bij elkaar op. Want of Boelensje nou gelijk heeft met betrekking tot die 10 graden en die 15 jaar en dat het in die psalmen zich uitdrukt, dat weet ik niet. Maar hij heeft wel gelijk, in elk geval gelijk, als hij zegt, die psalmen zijn verdeeld in 5 groepen van 3. En die 3 horen bij elkaar. Dat is duidelijk. Dus de ellende, de verlossing daaruit en dan de beschrijving van die verlossing zoals die tot stand gekomen is. En in specifiek in verband met Jeruzalem. En daarmee kan verklaard worden dus ook waarom er staat, bid voor de vrede van Jeruzalem, de stad die wel gebouwd is en waar de stoelen des gerichts van het huis van David staan. Wordt die vrede dan bedreigd? Ja, na de 1000 jaren wel. En al 1000 jaar stonden daar de stoelen des gerichts uit het huis van David. En was Jeruzalem na al die verwoestingen, laatstelijk aan het eind van de 70ste week, herbouwd enzovoort, als de stad van de grote koning. Wel moeten zij varen die u beminnen en al dat soort dingen meer. Maar hij wordt wel weer bedreigd, met name vanuit Mezeg. En kennelijk ook via Kedar. Want die afgunst van die volkeren, die is dan nog steeds niet weg, hoor. En zo wordt het in Openbaring beschreven. En natuurlijk gewoon in Ezechiël 38. Zie. Nou goed. Maar we zullen maar gewoon de draad opnemen, hè, in Psalm 120. Lijkt mij het beste. Ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid en hij heeft mij verhoord. Nou kan je zoiets met gemak in de schoenen schuiven van David. En via hem natuurlijk ook kun je het toeschrijven aan de Heer Jezus. Maar ik heb er ook niet de minste moeite mee om te begrijpen dat dit eventueel woorden zijn van Hizkia. Die was ziek tot stervens toe. De profeet kwam hem dat ook nog vertellen. Enzovoort. En dat in die vervelende dagen dat het land, of wat er van over was, dat was niet veel, maar dat het bedreigd werd door de Assyriërs enzovoort. En is dat net achter terug en heeft hij net gehoord, zijn gebed net verhoord, dat die legers verdwenen zijn enzovoort. Wordt daarvoor allemaal beschreven. En daarna is die man zelf ten dode opgeschreven. En dat is toch, teleurstellend toch, op zijn minst. En dus, ik heb tot de Heere geroepen, tot Jehovah geroepen. Dat is later onder de Joden zwaar verboden, zoals je in de inleidende woorden gehoord hebt. Maar toen deed men dat nog bij gelegenheid. Althans, sommigen deden dat. Ik heb tot Jehovah geroepen in mijn benauwdheid en hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedrieglijke tong. Kijk, dat kan van alles wezen, hè? Omdat, en dat vertel ik u niet voor het eerst, de tong het primaire lichaamsdeel is van de mens. Als de mens wat doet, spreekt hij. En later leert hij spreken met handen en voeten, en met leven, met zijn ogen. Bestaat ook sprekende ogen. Ik ken het trouwens ook, die spreken met hun nek, maar dat is weer wat anders, maar Maar het is, ik zeg altijd, aan het nek, ja. Met de mond, de tong, de keel, de lippen, dat weet u langzamerhand. Ik haal dat zo vaak aan om die taal te leren verstaan. Het is niet alleen maar van wat er gezegd wordt, maar het is al wat erachter steekt en het is de leugen. Daardoor wordt de wereld geregeerd. Het is altijd de leugen. Vandaar dat wij als gelovigen geacht worden de waarheid te betrachten en wij worden geacht te zijn een pilaar en vastigheid der waarheid. Dus wat altijd over gaat, die waarheid wordt bedreigd en wij worden aangevallen om die waarheid en we worden geacht die waarheid vast te houden. Niet om de leugen te bestrijden, dat niet, dat hoeven we niet, maar we worden geacht de waarheid vast te houden. Want die wordt bestreden door de tegenstander. Zie. En dus, o Heer, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedrieglijke tong. Maar ja, dat is ongeveer hetzelfde als leid mij niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, enzovoort. Dat is wat het is. Wat zal u de bedrieglijke tong geven, of wat zal zij u toevoegen? Want u weet toch hoe dat is, en ik mag wel weer een psalm citeren, neem ik aan. Alles wat adem heeft, loven de Heer, toch? Dat is wat men met de adem en dus met de mond, de tong, de keel, de lippen zou doen. En even nog met een verwijzing naar David. Als David afscheid neemt aan het eind van zijn leven, zegt hij iets als: de woorden des Heeren zijn in mijn mond geweest, of op mijn tong geweest. Ik kan het niet letterlijk citeren, want ik weet niet meer hoe het precies letterlijk staat, maar woorden van die strekking gebruikt hij dan. De woorden van de Almachtige, die zijn in mijn mond geweest. En dan verwijst hij niet naar zijn koningschap, maar dan verwijst hij naar zijn profeetschap, want David was nou eenmaal een profeet, hetgeen voor ons in de praktijk belangrijker is dan dat hij koning was, uiteraard. Maar het is dat woord, daar gaat het om. Wat zal u de bedrieglijke tong geven, wat zal zij u toevoegen? De bedoeling is dat de tong, de mond, de keel, de lippen van de mens God loven. Dat is de bedoeling. En als die mond gebruikt wordt, als die tong gebruikt wordt als een bedrieglijke tong, dus voor de leugen, hoezo zou die tong tot lof, tot eer van God moeten zijn? Dat kan dan niet, is de gedachte. En dus verlos mij daarvan, zegt hij. En die bedrieglijke woorden worden beschreven als scherpe pijlen, vers 4 van Psalm 120... Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders, zowel als, een prachtig woord, mitsgaders. Mitsgaders, gloeiende jeneverkolen. Maar jenever gaat over, eventueel de jeneverbes, dat is de struik. Sterker nog, gaat over een doornstruik in het algemeen. Zoals het Engelse bush trouwens ook staat voor, niet maar voor een bosje, maar voor een doornstruik, per definitie. En doorns, takken met doorns in de Bijbel, worden geacht brandhout te zijn. Aanmaakhout, dan wel licht ontvlambaar. Vandaar dat een beetje doornstruik in de Bijbel staat dan ook in de brand. Ja. En dat is niet alleen bij de brandende brambos, Dat is ook zo in die gelijkenis over die bomen gingen ineens heen. U kent die film toch wel, al die bomen daar lopen. Dan denk je, daar gaan ze weer. De bomen gingen eens heen om zich een koning uit te zoeken of te zalven, weet ik veel. En in dat verhaal komen ze terecht bij de doornstruik. En de commentaar van die oom van die doornstruik is dan, dat is gevaarlijk, doornstruiken zijn gevaarlijk. Niet alleen kun je eraan prikken, maar ze vliegen in de brand. Dat is het gevaar ervan. Het komt vaak voor in de provincie ook. Doornstruiken. Brand. Nou ja. En dat is waar het hier over gaat, want kolen, dat wil gewoon zeggen gloeiend hout, brandhout. En daarna tel je bij elkaar op, scherpe pijlen eens machtigen, met schades gloeiende jenever, kolen. Dan weet je dus dat je van doen hebt met vurige pijlen. Uit de films kent u dat toch wel, van die pijlen die in de brand staan. En daar heb je nu weer een schild voor nodig, het schild des geloofs, om de vurige pijlen van de boze te kunnen blussen of zo. Of hoe heet het in Efeze 6? Efeze 6, vers 16. Bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Niet alleen tegenhouden, maar ook blussen. Nou ja, en over die pijlen gaat het dus in Psalm 120. Scherpe pijlen eens machtigen, met schaders gloeiende jeneverkolen. Maar het zijn vurige pijlen dus. Maar het is de beschrijving van de bedriegelijke tong. Het heet, zoiets heet trouwens ook in het Nederlands, een scherpe tong. Omdat die tong geacht wordt gevaarlijk te zijn. Nou, dat is de leugen waarom de wereld gebukt gaat. En dan vers 5. O wee mij dat ik een vreemdeling ben in Moskou. In Mezeg. Dat ik in de tenten Kedars woon. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Ook al weet je niet wat Mezeg is en wat Kedar is, dan weet je nog dat Mezeg en Kedar hier gebruikt worden als namen voor degenen die de vrede haten. Mezeg en Kedar willen helemaal geen vrede. Die willen oorlog, een strijd tegen de waarheid namelijk. Ook al geven ze dan een krant uit die... niet de waarheid heet. Dus per definitie dus de leugen als je uit Moskou komt. Toch? Zoiets is het. Nou ja. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Dit is de positie van iedereen die de waarheid lief heeft. Wij leven namelijk in een wereld waarin de leugen heerst. En die is voor ons dus altijd bedreigend. En daarin moeten we zien staande te blijven. En daarom, zegt de Heer, bid gij dan al dus. En dan komt die uitspraak over, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Enzovoorts. Zie? Nou ja, we leven in die wereld, maar het is onze wereld niet. Maar de bedoeling is wel dat we als kinderen gaan trouw blijven aan de waarheid. Ondanks alle omstandigheden enzovoorts. En dat is wat hier aan de orde is. Mijn ziel heeft lang gewoond, mijn ziel woont al lang. Bij degene die de vrede haten. En de beschrijving komt nog een keer. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek zijn zij aan de oorlog. Dat wil zeggen, zodra ik wat zeg... impliciet, zodra ik spreek en dus de waarheid spreek, breekt er oorlog uit. Want dat willen ze niet. En dat is tot vandaag zo, hè. Waarheid is eigenlijk verboden. Dat is een goede reden, dat is niet nieuw, dat is altijd zo geweest. De wereld heeft de mond vol over waarheidsvinding... en dat soort dingen meer, op zoek te zijn naar de waarheid, maar dat is allemaal een beetje onzin hoor. hier en daar op bepaalde niveaus misschien, maar op het algemene niveau zeker niet. Dat is wat de Bijbel zegt. De wereld heeft de duisternis. Ik begrijp dat dat betekent de leugen. Valt toch weinig aan uit te leggen. Daar staat het gewoon in je woordenboek ook. De wereld heeft de duisternis liever dan het licht. Men wil het licht niet. Want als men tot het licht komt, wordt men door het licht bestraft. Men heeft de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos, heet dat in het Johannes Evangelie bijvoorbeeld. Maar het is algemeen Bijbels gegeven. Zo is dat, we leven in een duistere wereld, omdat men het licht niet verdraagt. En daarom de mens, van de mensheid staat dat de volkeren der aarde beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Laat ons een touw van ons werpen. Maar ja, heb je wel eens bedacht dat dat ook gewoon de beschrijving kan zijn van de zogenaamde wetenschappelijke wereld? Waarom denkt u dat ze zulke dingen uitvinden? Zelfs die van een heelal. Dat allemaal groter en groter en krommer wordt. En zo is het dat wij leven op een planeet, op een bolletje in de ruimte van een stofje enzovoort. En die moeten wij dan zien te redden. Waarom hebben ze zo'n theorie ontwikkeld en zo'n wereldbeeld? Omdat het idee van een godheid die daar ergens ook nog een plaats in heeft, dus helemaal absurd wordt. In zo'n ruimte helemaal groot, nog steeds aan het ontploffen is dus eigenlijk, want dat is de theorie dan, hè. Hij ontploft nog steeds enzovoorts. En hij wordt nog steeds groter en de Big Bang gaat nog steeds verder. Totdat er geen eind aan komt, want dat hebben ze dan wel bedacht. En dan ploft het weer in elkaar en dan gaat... Nou ja, laat maar zitten. Eigenlijk is ook dat een anachronisme. Dus eigenlijk is dat een klassieke opvatting omtrent de tijd die men vergeten is te corrigeren. Maar doe maar weer. Maar zo van het zet uit en dan krimpt het weer en dan begint het overnieuw. Dat had men nou juist afgeschaft, maar hier is het men vergeten. Maar toen maar weer. Maar waarom heeft men zo'n wereldbeeld? Om geen plaats meer te hebben voor God. Er is geen centrum meer, er is niks meer en het dient ook allemaal tot niks. Dat is de bedoeling daarvan. En hetzelfde geldt voor iets als evolutieleer enzovoorts. Waarom is die er? Om God niet meer nodig te hebben, te kunnen zeggen, zie, God speelt daar geen enkele rol in. En daarom worden die theorieën ontwikkeld. Nou, en zo zijn er nog een heleboel meer. Zag u, de laatste verrassing die ik tegenkwam, is nog maar heel kort geleden. Dat was, ik roep wel eens, ja, dat idee van dat het licht zich verplaatst met dezelfde vaste snelheid. Dat is onzin, dat kan iedereen weten dat dat niet zo is. Maar het is wel het axioma waarop ons tegenwoordige wereldbeeld gebaseerd is. Hè. Nou kwam ik er toch achter vorige week of zoiets tot mijn verbijstering. Want kwam ik erachter dat ze de meter opnieuw gedefinieerd hebben. Wisten jullie dat? Hebben ze jullie ook niet gevraagd? Nee, mij ook niet, dus ik wist van niks, joh. Ik wist alleen een meter, dat is zo'n ding van die lengte. En daar bewaren ze zo'n een meetlat van een meter ergens in Parijs. Dan heb ik dat altijd twijfelachtig gevonden, want ik ken de Fransen een beetje. Ik denk, als je dat, moet je dat niet bij, nou ja. En dat is nu bewaarheid geworden, want men heeft de meter opnieuw gedefinieerd. Officieel was de meter trouwens het 40 miljoenste deel van de, zijn de wiskundigen in de zaal hier, het 40 miljoenste deel van de omtrek van de aarde. Dat vind ik knap, want iemand heeft dus kennelijk de omtrek van de aarde gemeten met zijn meetlint. En toen dat lint gedeeld door 40 miljoen. Dan moet je even uitrekenen hoe vaak je hem dan dubbel moet vouwen en doorknippen. Maar goed, en wat je dan overhoudt, dat is dan dit. En dat heeft men toen in Parijs gelegd. Zo ongeveer is dat dan, hè? Een meter. Maar men heeft de meter opnieuw gedefinieerd. Men heeft de meter nu vastgelegd als een... als een... in relatie, ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet, in relatie tot de lichtsnelheid. Het is namelijk de weg die het licht in zoveelste deel van een seconde, of weet ik noem maar wat, aflegt. Met andere woorden, men heeft daarmee het omgekeerde gedaan, men heeft de lichtsnelheid vastgelegd. Die is voortaan dus altijd zoveel meter per wat het maar is. En als het toch meer is of minder, dan is voor de gelegenheid de meter dus gewoon langer of korter. Hebben jullie dat? Zo worden wij besodemieterd. Want ik vind dat echt heel erg grof. Maar het is gebeurd, kort geleden nog maar, ja, een paar jaar terug geloof ik. Maar zoek je het maar eens op. Toevallig kwam ik het tegen. De meter opnieuw gedefinieerd in relatie tot de lichtsnelheid. En dat past leuk bij al die, bij de relativiteitstheorie enzovoorts, waarbij ruimte en tijd aan elkaar gekoppeld zijn. Geen mens die er wat van begrijpt, mag me toe, maar doet er ook niet toe, maar het is aan elkaar gerelateerd. Ruimte en tijd heeft Einstein uitgevonden. En dat heeft men nu vastgelegd door gewoon de meter opnieuw te definiëren, zodat het nu één blok is geworden. Nou, en als ik dus zeg, de lichtsnelheid ligt niet vast, dan kan men zeggen, jawel, het is zoveel meter en dat komt omdat ze de meter daaraan vastgekoppeld hebben. En zo blijft het systeem zich in stand houden. Hoe kom je daar nog ooit tussen? Ja, dat is, cirkelredeneringen zijn dat. Het is ongelooflijk dat men zoiets doet. Ja, ik vind het echt bespottelijk, maar doe maar weer. Omdat aan de andere kant wij toch weten dat de lichtsnelheid helemaal niet vast ligt en dat die varieert afhankelijk van de materie waar het doorheen moet en dat soort dingen meer. En onder invloed van eventuele zwaartekrachtvelden. En bovendien hebben ze hele verhalen over zwarte gaten enzovoort, waardoor de lichtsnelheid hetzij toeneemt, hetzij afneemt, maar in ieder geval afgebogen wordt enzovoort. Maar ja, hoe moet je zoiets nog meten? Ik heb jarenlang geroepen, ze gebruiken een meetlint, dat is de lichtsnelheid, maar die is variabel. Maar als ze nou een meetlat zouden hebben, die uit Parijs zal ik maar zeggen, ja, die is net zo variabel geworden, dus je komt er nooit meer uit hoor.
Dus als je een meter bier bestelt, mag je hopen dat het een glas extra is.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Nou ja.
De snelheid van het licht.
Maar, ja. Maar waarom ze dat doen, er is maar één reden voor. Dat is God wegredeneren. Men wil niet met een godheid te maken hebben. Die het zaakje gemaakt, geregeld, geconstrueerd, kortom, geschapen heeft. Dat is het enige waar het om gaat. Daar moeten ze vanaf. En in de naam van de wetenschap, ja, dan krijg je dit soort onzin allemaal. Ik vind het echt bespottelijke onzin. Maar ze maken het je wijs en je moet er maar flink voor doorleren en flink voor oefenen. En het wordt je dan nog eens een paar keer uitgelegd. En ja, dan zal het wel zo wezen. Maar het is volstrekte onzin. Goed. Daar leven wij mee, we moeten ermee zien te leven. Maar goed. Maar elke keer als dan de Bijbel komt, dan zeggen we, ja, maar dat kan toch helemaal niet, dat zal toch niet waar zijn. Dat past nergens meer in de constructies die men zelf gemaakt heeft. Zo is dat. En dat is de strijd waarin je dus altijd terechtkomt. Dat was altijd al zo, en dat is natuurlijk nog steeds zo. Niettemin, God is de getrouwe bewaarder van zijn volk. Heet het dan, want dat is het opschrift boven Psalm 121. Want diezelfde figuur, wie het maar is, die aan het woord is in Psalm 120, heeft zijn ogen op, sloeg zijn ogen naar het gebergte heen, is geloof ik de berijmde versie, heeft zijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Het is bovendien ook die van onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, enzovoort. Die formulieren die hier en daar gebruikt worden, onder kop, fotum en groet en zo, weet u wel. Nou goed. Maar dat komt hier vandaan. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en aarde gemaakt heeft. En dat bedoelde ik maar te zeggen. Hij is degene die de wereld gemaakt heeft. Dat je hem daarmee kunt doorgronden of zo, of kunt begrijpen. Nee, maar je kunt hem wel beschrijven. Hoe de verhoudingen liggen, bedoel ik. En naar Bijbelse maatstaven. God hult zich in zijn schepping. God woont in zijn wereld. De wereld als zodanig, hemelen en aarde, wordt in de Bijbel beschreven als zijn kleed, zijn huis, zijn tent waarin hij woont. En bovendien dan ook nog dat dat kleed, dat huis, die tent beschadigd is, dan wel verontreinigd is geworden. En dus moet gereinigd, dan wel vervangen moet worden. Dat staat allemaal in de Bijbel hoor. Dit soort dingen. Maar de Heere is die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is niet maar zomaar een mededeling. Het is op veel plaatsen dat de God van de Bijbel zich zo voorstelt. Ik ben, en dan gaat het soms over tamelijk lage aardse lokale omstandigheden, waarbij de Heer zich vertoont of verschijnt en laat weten wie hij is. En zegt, vergis je nou niet, ik ben niet zomaar iemand. Ik ben degene die heel deze wereld gemaakt heeft. Daar valt niks op af te dingen. Die valt ook niet tegen te spreken. Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij bepaalt de dingen. En als wij zeggen het is zus en het is zo en ik wil dit en ik wil dat, dan zit er voor ons echt niks anders op dan ons daaraan te conformeren. En de psalmist zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Van omhoog namelijk. Waarbij bergen, heel de Bijbel door, de uitdrukking zijn van macht in het algemeen en van de hemel in het bijzonder. Vandaar dat het soms ook wel handig is dat bergen in zee geworpen worden. Al stijgt dan weer de zeespiegel en dan loopt de Seine weer over of zo. Nou ja, laat maar zitten. En zo zijn we weer in Parijs. Maar vooruit maar weer. Maar het gaat om dat die machten verslagen zouden worden eventueel. Maar ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. En bij hulp, heb ik u ook al heel vaak verteld, bij hulp moet je niet alleen maar denken aan hulp in het Nederlands, maar moet je specifiek via het profetisch woord denken aan Christus in nieuwtestamentische context. Dat wil zeggen aan de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of korter dan via de bekende route. Het oude testamentische priesterschap werd genoemd naar Aaron. Het nieuw testamentische priesterschap wordt geassocieerd met dus de zoon van Aaron. En die heet Eliezer. En dat betekent mijn God is hulp. En zo wordt Ezer, wordt het woord, is het woord hulp, maar het is de verwijzing naar Christus onder het nieuwe verbond. En vandaar dat er nogal wat mensen in het Oude Testament Eliezer heten, of Eleazar, hoe ze maar heten. En tot in het Grieks van het Nieuwe Testament aan toe, want dan heten ze Lazarus. En het gaat altijd over hetzelfde. Al die lui die zo heten, zijn een uitbeelding van, een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verband. Degene die als koning zal verschijnen en inderdaad de waarheid, namelijk het woord Gods, gestand doet, in wie het woord Gods ook vast ligt. Dat is ook de functie van de hoge priester overigens. En die dus ook gestalte zal geven aan het woord van God in zijn wederkomst. Ja, dan kan ik kunnen zeggen, hij is degene in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. Of nog korter, hij is het woord Gods. Maar die is wellicht iets te kort. Maar dat is wel waar het over gaat. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is trouwens ook al de verwijzing naar het woord God. Want God heeft in het begin door zijn woord alle dingen gemaakt. En dan ben ik weer in Johannes hoofdstuk 1 enzovoorts. En hij is degene van wie gezegd wordt hier, hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Je merkt toch dat het woorden zijn die op een of andere wijze betrekking hebben op de Heer Jezus, net zoals dat in de voorgaande psalm het geval was, psalm 119 en al die anderen trouwens ook. Maar uiteindelijk gaat het gewoon over het instand houden van het Davidische koningshuis en de openbaring van het beloofde koninkrijk straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heer is uw bewaarder, de Heer is uw schaduw. Ik vind het wel aardig wat hier allemaal staat, want als wij dan menen dat Israël heeft afgedaan, en dat de kerk daarvoor in de plaats is gekomen of wat dan ook, of als wij denken, want we zijn dispensationalisten immers, wij denken, nou, Israël is niet Gods volk, een bedoeling het Joodse volk dus, hè. En vandaag doet de Heer werk aan de gemeente enzovoort. Wat betekent dan, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, nog slapen enzovoorts. Als Israël dan toch niet telt in onze dagen. Ja, het verhaal is natuurlijk, Israël telt wel degelijk in onze dagen. En God doet een werk via Israël. En dat bedoel niet de gemeente, ik bedoel inderdaad via Israël. Dat via de gemeente is in de praktijk, dat weet ik ook wel. Maar ja, dat staat er niet, er staat Israël. En hij doet het via Israël. En inderdaad, voor mijn part via de 10 stammen, maar net zo goed via Juda. Nou ja, dat bedoelen niet de 2 stammen, maar wel het huis van Juda en de troon van Juda en al wat ermee samenhangt. God doet zijn werk precies zoals hij beloofd heeft. Ook in onze dagen. En dat verklaart waarom er staat, hij zal niet sluimeren, hij slaapt niet, enzovoort. Want dat staat er natuurlijk toch, omdat het er wel op lijkt. Anders heeft het geen zin om dat te zeggen. Het is precies hetzelfde als dat hij zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, enzovoorts. Waarom staat dat er? Omdat wij om ons heen kijken en zeggen, nou, waar is hij dan? Toch? En dan krijg je de belofte, nee, dat vergis je maar niet. Hij is er, en hij houdt zich met je bezig, hij doet zijn werk en hij heeft beloofd met ons te zijn, enzovoorts. Nou ja, dat is wat het is. Het is de melding van iets dat strijdig is feitelijk met onze rechtstreekse objectieve waarneming. En het lijkt of God slaapt. Sterker nog, er zijn er die in alle hen beweren, God is inmiddels overleden. Nou ja, misschien niet, maar voor alle praktische doeleinden wel. U weet wel, God is dood. Het is alweer achterhaald, maar dit soort theorieën. Maar ze waren erg populair, hoor. Maar God heeft gezegd, nee. Hij sluimert niet, hij slaapt niet, hij is actief, hij doet zijn werk, enzovoort. Hij is aan uw rechterhand, hij is uw bewaarder, enzovoort. En wat zeker in verband met Israël en de roeping van Israël. Want je kunt dat natuurlijk wel wegredeneren en zeggen, ja, maar dat gaat over de kerk en het gaat over het werk van de Heer in onze dagen. Zeggen, ja, dat mag wel zo zijn, maar het heet wel Israël, hoor. Het is dus verbonden aan al die beloften die God aan Israël gedaan heeft. Dat gaat tot in onze dagen door en het moet leiden tot het herstel van Jeruzalem uit de volgende psalm. Psalm 121 spreekt dus over bescherming, bewaring, hulp. Waarbij in het opschrift staat, God is de getrouwe bewaarder van zijn volk. Dat is ontleend aan vers 4, de bewaarder Israëls. zodat je dan in ieder geval deze woorden moet toepassen op Israël als zodanig, Israël als volk, die beschreven wordt als een persoon. De Heer is uw bewaarder, de Heer is uw schaduw, vers 5, aan uw rechterhand. De Heer is uw schaduw, de Heer is aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan desnachts. Nou, wist ik niet dat de maan je ook nog kon steken, eerlijk gezegd, maar toe maar. De zon en de maan niet, allebei niet. En nog desdaags, nog desnachts. De Heer zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel, uw leven zal hij bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. De uitgang en ingang, dat is in het algemeen het hele leven. Want het hele leven is een kwestie van communicatie, van uitgaan en ingaan. Dat zijn de vaste uitdrukkingen daarvoor. En de Heer zal dat bewaren, denk maar aan een stad met zijn poorten, die bewaakt moeten worden, er moet bewaard worden, wie er uitgaat en wie erin gaat enzovoort. Trouwens, dat weet u, want tegenwoordig bij een beetje deur hangen tegenwoordig camera's. Hè? En anders wel bij de diverse wegen enzovoort. Wij worden constant in de gaten gehouden en ook uw uit- en ingangen worden bewaakt enzovoort. Big Brother. En wat het maar was. Maar goed, de Heer zal u bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, dat zou zo blijven. En dat blijft de hele geschiedenis door. Als u mij vraagt, is dat de positie van Israël officieel als zodanig. Sinds dat er zo'n volk bestaat. Overigens, hoe dan ook, onder wat voor omstandigheden dan ook. Want het een en ander moet leiden tot Psalm 122, namelijk het moet leiden tot de openbaring, vestiging, openbaring van het koninkrijk van Christus, de zoon van David. Kortom, de definitieve vestiging van de troon van David in Jeruzalem, meer specifiek. Ik bedoel, dat huis van David zou gecontinueerd worden sinds 2 Samuel 7, tot in eeuwigheid, want dat staat erbij. Er staat echter niet bij dat dat zou zijn allemaal in Jeruzalem. En dat klopt natuurlijk, want het was ook niet in Jeruzalem. Want sinds Zedekia is de troon van David uit Jeruzalem weg. Niettemin, daar komt hij terug. Dan wordt hij ook thuis. Dat speelt een rol ook in de hele geschiedenis. En hier in Psalm 122 wordt daar met grote nadruk op gewezen. Nog steeds dus een lied Hamalot. Deze keer staat er uitdrukkelijk bij van David. Maar ja, het gaat ook om de stad David specifiek nu. Hè. Ik verblijf mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Dat huis des Heren, dat mogen dan eventueel Jeruzalem zijn. Het is, meer specifiek is het natuurlijk toch de tempel in Jeruzalem, waar nou altijd iemand is die zegt, maar in de dagen van David was er geen huis des Heren, want in de dagen van David was er geen tempel in Jeruzalem. Dus je zit meteen met een anachronisme, waar ik kan er niet mee zitten hoor, ik zie die dingen gewoon profetisch, het hoeft toch niet specifiek over de dagen van David zelf te gaan, het zou in de toekomst komen. En dat was ook David beloofd trouwens, in 2 Samuel 7, over het huis des Heren, die tempel. Bovendien, onder huis des Heren kan je ook verstaan heel Jeruzalem. En je kan er zelfs onder verstaan heel het huis Israëls. Want een huis is ook één volk. En de troon over Israël heet ook in de Bijbel de troon des Heren. Salomo, van Salomo staat ergens dat hij zat op de troon des Heren. En dat betekent, het was wel die van het huis van David, maar het was dus ook het huis Israëls. en dus ook het huis van de Heer. Het zijn betrekkelijk rekbare begrippen. Ik verblijf mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten. Wij hebben een positie in uw poorten. Dat wil zeggen, in dat huis des Heren, want wat in vers 1 heet huis des Heren, heet toch huis in vers 2 Jeruzalem. Dat is een kwestie van parallelismen. Dat moet je gewoon leren, hè, hoe dat zit met die parallellen. Maar dit is Psalm 122, dus ja, langzamerhand weet je dat wel. Wij zullen in het huis des Heren gaan, onze voeten zullen staan in uw poort, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, dat wil zeggen die goed samengevoegd is, gebouwd als één geheel, samengevoegd, enzovoort. En als u ooit in Jeruzalem geweest bent, in het bijzonder de oude stad, dan weet u dat het gewoon een puinhoop is. Een zootje. Zonder dat ik daarbij excuus vraag voor Le Mans. Want ja, het is echt een, nou ja. Het is sluik door, kruik door tussen de stenen. Het is, weet je waar ik altijd aan moet, als ik door Jeruzalem moet, weet je waar ik altijd aan moet denken? En dat wij vroeger speelden in de Hooiberg. Nee, in de, ja, dat was niet eens de Hooiberg, dat was de berg met stroobalen. Die legden wij dan allemaal een beetje vreemd neer. Er waren allemaal gangen onderdoor. En zo, ik weet nog niet hoe ik dat toen gedaan heb. Want ik ben er zo allergisch als wat voor alles wat stuift. En ook voor stro. En bovendien enige mate claustrofobisch. Dus een beetje door die gangen kruipen. Maar wij deden dat wel. Wij deden dat wel. Bij de boer. Ik vraag me, hoe heet die boer ook alweer? Op Musselkanaal. Nou ja, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Er was ook niks anders maar spelletjes van iets lol aan te beleven. Was op Musselkanaal. Je kunt het huis uit, je kunt linksaf, rechtsaf, het maakte niks uit. Het was gewoon langs het kanaal, hè? Langs het Musselkanaal. En hoe ziet het Musselkanaal eruit? Nou, net zoals je het schrijft en zoals het klinkt. Mussel. Iets met een U. Musselkanaal. Het woord zegt het al, er was niks. Hè? Ken je dat? Nou ja. En je kon kilometers de ene kant op, maar kilometers de andere kant op, en er veranderde niks. Dat is Musselkanaal. Ja. Erg, hè? Nou, en er stonden daar boeren. Hele belevenis, hoor, van als je uit de Randstad komt en daar een paar jaar moet doorbrengen. Maar ja, vooruit maar weer. Maar dan kruipen ze zo door tussen die stroombalen door. En dan niet meer weten waar je bent en hoe je eruit moet komen. Zo. En dat is ongeveer het oude Jeruzalem. Met kruip door, sluik door en er overheen en er onderdoor. En al die oude stenen en wat het maar was. Ja. Nou ja. Ik zal geen grappen maken over de Via Dolorosa, maar. Maar een leidersweg vind ik het wel, ja. Jeruzalem. Toch wel. Maar dat ben ik serieus. Dat die stad, weet ik hoeveel keer verwoest is geworden. Ja, er hoeft niet veel te gebeuren. Ook eigenlijk ziet er zo ook wel eens een woestenij uit. Volgens mij hebben ze sinds de laatste keer gewoon niet meer opgebouwd. Zijn ze gewoon in blijven wonen. In de ruïnes. Natuurlijk jageer ik nou, maar dat ziet er toch niet uit, beste mensen. Echt niet. Hè? Fascinerend. Maar goed, we gaan er gauw weer naartoe. Hè? Ja, doe maar weer. Maar is een stad die wel samengevoegd is, ja, dat moet dan echt nog gebeuren. Nou ja, voor dat doel wordt het eerst nog een keer verwoest. Kan het niet helpen. Kon ik het maar, maar ik kan het niet helpen. Het is nog een keer zo. Kortom, dat Jeruzalem waarover hier gesproken wordt, is niet het huidige Jeruzalem. Staat er ook achter. In de eerste plaats herken je het niet. En daarna, het is het Jeruzalem, vers 4, waarheen de stammen opgaan. Ja, naar Jeruzalem trek je op. Dat komt omdat Jeruzalem nog eenmaal hoog gelegen is. Iets van 800 meter hoog, geloof ik. Officieel. Ligt op een berg. Dat is ook symboliek, maar het is zo. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. En zij trekken op tot de getuigenis Israëls. Natuurlijk, het zijn de stammen van Israël, maar ze zijn des Heren, want Israël per definitie is het volk des Heren. Als het dat niet is, moet het de naam Israël ook niet dragen. Maar ze trekken op naar Jeruzalem tot de getuigenis Israëls. Dat is, als je dit in de historie moet plaatsen, dan wordt het dus de getuigenis, namelijk, dat is de Ark der Getuigenis. Die heet soms niet Ark, die heet soms gewoon de getuigenis. En dat is dan de aanduiding voor de twee stenen tafelen. Met de 10 woorden, zoals het in de Bijbel heet, de 10 geboden, dat is de getuigenis. U weet wel, de staf van Aaron moest gelegd worden voor de getuigenis, heet dat. En die bevond zich dan weer in die kist en dat heet de Ark der Getuigenis of gewoon de Ark des Verbonds. Maar die getuigenis en die hele Ark des Verbonds is al lang weg natuurlijk. Hè? Nou ja, in de dagen van David was hij er nog niet eens. Dat wil zeggen, David was degene die de Ark des Verbonds naar Jeruzalem haalde. Dat dan weer wel. En daarvoor richtte hij een tent op, heette dat. U weet wel, er gingen eerst op de wagen, waarbij de runderen struikelden, zodat de zogenaamde intocht in Jeruzalem, ook in oud-testamentische tijd, wat was het, 2 Samuel 6? Zodat de intocht in Jeruzalem in oud-testamentische tijd ook niet doorging. Ja, laat hem maar even bezinken, want dat was het. Ga je ook niet door. Het eindigde bij die dorsvloer, zoals veel van die geschiedenissen halt maken bij de een of andere dorsvloer. Alvorens het weer verder gaat. En het was daar ook. Ik zoek naar de iemand eten, maar dat weet ik niet. Nee. Dat was bij die volkstelling, dat was Arona. Dorsvloer van Arona. Dan kwam de tempel later. Ja. Nee, de andere dorsvloer. Ja, nou, we hebben niet. Zoek hem maar op. Zoek hem een keer op. Zoek hem maar een keer op. Ja, het was de bank van Kiriat Jearim. Daar was de ark en daar vandaan zou je hem halen. Hij heette Baalim Juda, maar het is Kiriat Jearim. Waar hij terecht was gekomen nadat de Filistijnen hem teruggestuurd hadden naar het Westverbond. Eeuwen ervoor, nou eeuwen, nee, niet eeuwen ervoor. Enige decennia daarvoor. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Heb je hem? Nathan? Nahum. Oh, dat kan wel, dat ken ik niet, maar doe maar. Dat doet er niet toe, dat is mijn punt niet. Het punt is dat er geen tempel was in Jeruzalem. Zie? Dat kwam pas veel later. Maar hier gaat het over Jeruzalem, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis is zelfs, om de naam des Heren te danken. En dat is of inderdaad in de dagen van David, Salomo desnoods. Maar dat is maar heel kort geweest. Want het gaat uiteindelijk over de toekomst. Namelijk waar de stoelen des gerichts zijn gezet. De stoelen van het huis van David. Vers 5. De stammen des Heren trekken op naar Jeruzalem om de naam des Heren te danken, want daar, in Jeruzalem, en bij de getuigenis om zo te zeggen, daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Dat Jeruzalem, dat lijkt me wel duidelijk, dat dat zo zou blijven. Wel moeten zij varen, het moet hen goed gaan, die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen, enzovoort. Maar dit is de beschrijving van Jeruzalem in het Messiaanse Rijk. Na de wederkomst van Christus, dan wel in de wederkomst van Christus. Maar eigenlijk in de 1000 jaren pas natuurlijk. Want als ik zeg in de wederkomst van Christus, bedoel ik niet in de 70ste week van Daniel of aan het eind daarvan. Want dan heb je nog slechts van doen met één puinhoop. Het kan dus niet gaan over het Jeruzalem van vandaag, want het zal verwoest worden. Het kan ook niet zijn dat Jeruzalem van in de 70ste week van Daniel zal verwoest worden. En mocht het waar zijn, ik geloof het niet, maar mocht het zo zijn dat in de 70ste week van Daniel een tempel gebouwd wordt in Jeruzalem, een Joodse tempel, dan nog zal hij verwoest worden. Nee, ik geloof het echt niet. Ik denk dat het op een misverstand berust. Dat hele idee. Want Jeruzalem zal verwoest worden aan het eind van de 70ste week van Daniel. Zie? En hier gaat het over een Jeruzalem waarin de stammen opgaan. Nou ja, dat is dus op zijn vroegst na de 70ste week. Maar dan moet Jeruzalem eerst nog herbouwd worden enzovoorts. Dus je komt echt in de 1000 jaren terecht. En bovendien, het is in Jeruzalem waar de stoelen des gerechts van het huis van David staan. Dat wil zeggen dat het huis van David in Jeruzalem hersteld is geworden. En daarna wijs ik erop dat er staat stoelen, meervoud. Dat is meer dan alleen de Heer Jezus. Het is meervoud. En dat kan zijn omdat de gemeente daarin betrokken is. Dat wil zeggen, dat sluit ik niet uit, maar heel erg voor de hand liggend vind ik het nou ook weer niet, eerlijk gezegd. Omdat het domicilie van de gemeente dan toch echt een hemels is. Maar daarna zegt u, dat is die van Christus ook, maar die heeft niet in de stoel staan daar in Jeruzalem. Nou, oké, dat kan ook. Maar ik stel me ook zo voor, dat is waarschijnlijk wishful thinking. Ik stel me ook zo voor dat er ook in die dagen nog mensen leven die afstammen van het huis van David. Want ja, als die vandaag leven, zou ik niet weten waarom ze dan ineens niet meer zouden zijn. Al krijg je dan natuurlijk de discussie, maar als ze vandaag leven, zijn gelovigen, dan gaan ze mee met de opname van de gemeente. Dan hebben ze een hemelse positie. Dus wordt het dan het verhaal, dan moeten ze dus na de opname van de gemeente alsnog tot geloof gekomen zijn. Of daarna, toen pas tot geloof gekomen zijn. Misschien zijn ze daarna pas geboren, dat kan ook nog. Zijn ze tot geloof gekomen, maar niet de mensen zijn dan toch uit het huis van David. En ik neem aan dat u niet wil weten wie er allemaal in onze dagen van David afstammen. Want dat is wel een boel werk hoor, als ik dat nog allemaal uit moet leggen. En enige indicatie daarvan moet geven. Dus ik zeg maar, ik geloof niet dat u dat op prijs stelt, maar toch maar weer. Bovendien beschouw ik dat ook niet als mijn afdeling. Maar ik zou niet weten waarom al die stammen hier afstammelingen op aarde zouden hebben die het koninkrijk binnengaan. En dat er ineens niemand meer is uit het huis van David, terwijl die er altijd waren. En meer dan u dacht, nou nee, laat ik dat anders zeggen. Meer dan ik dacht. Dat in elk geval. Veel meer dan ik dacht. Dus ik denk dat die dan nog steeds een rol spelen. Zo gaat dat nou eenmaal in de koninklijke huizen. En dus de stoelen des gerichts van het huis van David. Waar nog bij komt dat ik persoonlijk zelfs geneigd ben ook de naam Jeruzalem niet alleen van toepassing te brengen op die stad, geografisch daar in het land Canaan, zal ik maar zeggen, op die berg. Want de naam Jeruzalem en al wat daarmee samenhangt, ook Sion, wordt in de Bijbel wel degelijk ook gebruikt in veel bredere toepassing als de aanduiding van het hele koninkrijk. En waar dat koninkrijk de hele wereld zou omvatten, is dat tamelijk onbegrensd. Nee, dat wordt dikwijls niet goed gezien, maar dat is wel zo, hè. Altijd, in dit verband wijs ik altijd met genoegen, vanavond ook, wijs ik met genoegen op Openbaring 21 en 22 met een grijns op mijn gezicht, omdat wij altijd maar te horen hebben gekregen, en we denken dat het allemaal klopt, dat nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21 en 22 een voorgemonteerde stad is, in de vorm van één kubus, die dan ergens aan een touwtje, aan een draadje naar beneden gelaten wordt en dan op een nieuwe aarde gezet wordt. Kortom, dat het de stad is in een nieuwe schepping enzovoort, terwijl uit de beschrijving blijkt dat dat niet kan. Ik ken niet. Want buiten de stad zijn de honden en de tovenaars en de afgodendienaars en wie dat maar zijn. Hoezo? Is dat een nieuwe schepping? Berust op een misverstand. Dan heeft iets weer verkeerd gelezen. En is het vervolgens op een verkeerd spoor terechtgekomen waar men niet meer uitkomt. Afgezien van dat nogal de beschrijvingen die daarbij staan over het nieuwe Jeruzalem door ons zonder aarzelen zomaar worden toegepast op de hemel. Dat is ook al volstrekt buiten de orde. Dus ja, er wordt wat mee geklungeld. Maar het punt is gewoon dat nieuwe Jeruzalem in dat visioen is de uitbeelding van het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk. Zoals dat uit de hemel zal nederdalen op de aarde, dat weet iedereen, want dan gaan we weer, bid gij dan anders. Uw koninkrijk komen, wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Komen uit de hemel naar de aarde. Wanneer komt het uit de hemel naar de aarde? Nou, minstens 1000 jaar voor de jongste dag. En dus dat is in deze oude schepping. Hebben we dat nog? Het is symboliek. Het is een uitbeelding van de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde. En buiten dat koninkrijk zijn de 100 afgodendienaars enzovoorts. Heb je dat nog? En in afwachting van dat het hier op aarde nederdaalt, zijn wij daar al in. Vandaar dat het toch kan dat allerlei beschrijvingen over het nieuwe Jeruzalem op ons vandaag van toepassing zijn. Zie? Want het is niet de beschrijving van een nieuwe aarde waarop een stad neerdaalt enzovoort. Jeruzalem is het koninkrijk. Het is de naam van het koninkrijk. Brussel, dat is Europa, dat weet u toch allemaal. Berlijn, dat is... Nou, laten we het niet over Berlijn hebben. Roep eens wat. Groningen dan... Nou ja. Musselkanaal was genoeg, hè, vanavond, hè. Ja. Oké. Okay. De naam van de hoofdstad dan... voor het hele Rijk. Vandaar dat Jeruzalem per definitie natuurlijk de hoofdstad moet zijn van de Joodse staat. Daar kun je wel tegen protesteren. Maar Trump zegt gewoon, ja, daar kun je wel tegen protesteren. Maar dat is natuurlijk onzin, dat weet iedereen. Natuurlijk is Jeruzalem de hoofdstad daarvan. Wat een gezeur zeg. Dat kan toch niet anders? Of je het er nou mee eens bent of niet. Dat kan toch niet anders? Gelijk heeft hij. Ik mag die man eigenlijk wel soms. Hè? Ja, meen ik serieus. Meen ik serieus, ja. Al was het maar omdat iedereen tegen hem is. Vanaf het begin. Ze hebben allemaal gedacht, hij wordt nooit president, dat kan helemaal niet. En hij werd het toch, ze waren allemaal fout. En dus wat gaan ze eraan doen? Met z'n allen proberen die man binnen de kortste keren weg te lasteren. Ja, raad eens man, het is nog niet gelukt. Ik zeg niet dat het niet lukken gaat, maar ik vind het een komisch verschijnsel allemaal dan, hoor. Eerlijk maar. Maar toch maar, verder maakt het me geen bal uit. Dus, hè. Ja. Als je man weer weggaat, kom je van de regen toch weer in de drup, of van de drup in de regen. Maar mij maakt het allemaal niks uit. Maar toch maar weer. Maar dit moet je weten, hè. Dit is Jeruzalem, dit is het koninkrijk van Christus, waarin de stammen opgaan. Dat wordt in de Bijbel beschreven, dat dat zal gebeuren in de 1000 jaren. En niet alleen de stammen van Israël, maar alle volkeren der aarde zouden hun delegaties eenmaal per jaar sturen naar Jeruzalem om het koninkrijk te bevestigen en om een trouw te beloven enzovoorts. Zie? Voor dat Jeruzalem zou men bidden, maar voor dit Jeruzalem van vandaag niet. Omdat het een goddeloze stad is. Ja. En dan vers 8. Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken. Vrede zij in u. Om des huizes des Heeren, onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. Voor dat Jeruzalem. En we hebben hoofdstukken in de Bijbel waarin geschreven wordt over het herstel van Jeruzalem. Niet alleen de herbouw van Jeruzalem, maar ook de bouw van de koninklijke paleizen en van de tempel in de dagen van de 1000 jaren. Ik aarzel wat, omdat ik eigenlijk meteen moet zeggen dat ik me ook wel eens afvraag hoe letterlijk die dingen allemaal genomen moeten worden. En die vraag is alleen maar omdat het mij niet helemaal lukt om al die dingen allemaal letterlijk te nemen. Maar ja, dat is mijn onvermogen waarschijnlijk. Maar het neemt niet weg dat we die beschrijving dan toch in ieder geval hebben. Ik praat over het laatste deel van Ezechiël. Profetieën van Ezechiël. Over herbouw van een tempel, een herstel van, een invoering van een eredienst ook in die tempel. Heel gecompliceerd allemaal. En ook over de bouw van het paleis en de indeling van Jeruzalem en wie er allemaal wonen en wie niet. En de indeling van het land, opnieuw onderverdeeld in voor de diverse stammen van Israël. Het is zo uitgebreid dat ik zeg, ja, dat moet je eigenlijk wel letterlijk nemen. Maar aan de andere kant, ik heb een aardige verzameling tekeningen van die gemaakt door mensen die al die beschrijvingen op tekening hebben willen zetten over hoe het er dan uitziet. Maar iedereen maakt zo zijn eigen tekening. Het lijkt niet eens op elkaar. Het is te moeilijk. Ik kom daar verder ook niet uit hoe dat dan zit. Maar dat we zo'n beschrijving hebben, ja, dat is die stad die wel samengevoegd zou zijn. Dat vind ik wel voldoende eigenlijk. Een stad die wel samengevoegd is, waar het woord des Heren bewaard wordt. Geen twee stenen tafelen, maar helemaal de Bijbel, denk ik. En vermoedelijk nog wel het een en ander dan dat. De getuigenis, het woord van God, enzovoort. En bovendien de stoelen des gerechts van het huis van David. Want van daaruit zou de wet uitgaan. Zou vrede worden onderwezen over heel de wereld, maar zou ook recht gesproken worden. Uiteraard. En dat is wat Psalm 122 beschrijft. De heerlijkheid van Jeruzalem. En dat nou weer teruggekoppeld naar Hiskia. In de dagen dat 10 stammen waren weggevoerd. 2 stammen grotendeels. Jeruzalem op een hana ontkomen was. Ook aan wegvoering in Assyrische ballingschap. En verwoesting. En Hiskia zelf bovendien op sterven na dood. En dan toch weer zo'n herstel. Ik denk dat dat in zichzelf de uitdrukking is van het wonder dat zou plaatsvinden. Waarbij iedereen denkt, Israël is van de kaart verdwenen. Israël speelt geen rol meer, is officiële leer. Het is iets uit het verleden, maar het maakt nou geen bal meer uit. Enzovoort. En toch zal het hersteld worden in de oorspronkelijke heerlijkheid. En dat geldt ook letterlijk voor Jeruzalem. En dus het koninkrijk werd tot Daniel gezegd. En via Daniel tot Nebukadnezar. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En zo zal het dus inderdaad in de toekomst alsnog zijn. Bij alle verwoesting, verdrukking, vervolging, strijd tegen de waarheid en dus tegen het woord van God. In het bijzonder moet vastgesteld worden dat die waarheid wel degelijk overwint. Want Christus is die waarheid. God is die waarheid. Dat is degene die hemel en aarde geschapen heeft. En wat de mens ook overhoop haalt, daar kan hij echt niet tegenop. Kortom, de heilsgeschiedenis wordt uiteindelijk een grandioze overwinning van onze God. Goed, daar zullen we het voor vanavond bij laten. Voor de afwisseling hebben we nou eens 3 psalmen besproken. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, te mogen leven aan uw hand en in het licht van uw woord. Dat woord waarin u zichzelf hebt geopenbaard en waardoor u nog steeds ook tot ons spreekt, tot ons op wie de einde der eeuwen gekomen zijn. We danken u, Vader, dat we weer hier mochten zijn om dat woord te openen, om onze gedachten te bepalen bij dat onvergankelijke woord dat u hebt nagelaten, dat ons niet alleen spreekt over dat verre verleden, maar ons spreekt ook over de toekomst en zelfs ook verre toekomst. Maar we danken u dat wij elke dag mogen leven aan uw hand in het besef dat u onze hulp bent. En dat we van u ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. We danken u daarom voor dat eeuwig leven dat ons deel geworden is. En voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij bevelen elkaar bij u aan, Vader, wees u ons nabij. Bekrachtigt u ons en bewaart u ons van de boze, om Christus wil. Amen. Amen.